Dit is SBS Dutch.
Jazeker, dat is het onbekende bombardement van 11 mei 1940, toen 4 Duitse bommen vielen op het centrum van Amsterdam, op de hoek van de Blauwburgwal en de Herengracht. En daarbij kwamen uiteindelijk 44 mensen om en 79 gewonden werden in de ziekenhuizen in Amsterdam behandeld. En dit was eigenlijk een bombardement dat helemaal vergeten is geraakt in de geschiedenis. De eerste keer dat ik er eigenlijk mee te maken kreeg was tijdens een onderzoek van de Radboud Universiteit samen met het Stadsarchief van Amsterdam, waar onderzoek gedaan werd naar alle mensen die in Amsterdam zijn overleden tussen 1854 en 1940. En toen we bij de documenten van 1940 aankwamen, toen stond er bij 11 mei ineens bij tientallen mensen omgekomen wegens bominslag. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik toch wel dacht dat ik iets van de geschiedenis van Nederland kende. Ik ken het bombardement van Rotterdam van 14 mei 1940. Ja. Maar ik had nog nooit gehoord van een bominslag in Amsterdam, waar ook dan meteen 44 doden bij vielen. Dus dat was heel groot. En toen ben ik in de buurt gaan navragen aan de mensen die daar wonen van, weten jullie daarvan? En er waren een heleboel die zeiden van, ik heb er nooit van gehoord. Wat is dat voor verhaal? Dat kan niet kloppen. Nou ja, toen heb ik dus de documenten laten zien. En toen heb ik ook rondgevraagd aan de mensen in de buurt van, is er ook een gedenksteen bijvoorbeeld? En toen zeiden ze, nee, er is helemaal niks. En toen raakten toch wel heel veel mensen geïnteresseerd in deze zoektocht. En die zeiden van, ja, het zou toch eigenlijk wel leuk zijn om een gedenksteen te plaatsen. En aan de hand van al die documenten die we hebben, en dat zijn overlijdensactes en actes van schouwartsen en ziekenhuisverslagen, hebben we dus aan al die 44 dode mensen hebben we een naam kunnen geven. En wat natuurlijk hartstikke leuk is, nou ja, leuk is het verkeerde woord natuurlijk weer, maar wat toch heel interessant is, we hebben ook nabestaanden van al die 44 doden gevonden. En vrij spoedig, over een week, krijgen we toestemming van de gemeente Amsterdam om die gedenksteen te plaatsen. En dan gaan we op 11 mei 2020 gaan we dan die gedenksteen plaatsen. En dan gaan we alle mensen ook uitnodigen die nabestaanden zijn van de overledenen. En door een toevallige samenloop van omstandigheden hebben we ook een gedeeltelijke lijst gevonden van de 79 gewonden. En ook van die 79 gewonden hebben we toch nog een aantal nabestaanden kunnen vinden. En die willen we ook gaan uitnodigen.
Ja, maar het allerleukste. Mag ik nog even een stapje terug? Want wat ik mij afvraag is, hoe kan zoiets groots, wat voor Amsterdam natuurlijk een enorme tegenslag was, eigenlijk een soort van geheim gebleven zijn of vergeten zijn?
Nou, daar zijn allerlei theorieën over. En voor mijn gevoel de meest waarschijnlijke theorie is, kijk, het bom is gevallen op 11 mei 1940. Dat was de zaterdagochtend voor het Pinksterweekende. Dus er waren toen geen kranten. En op 13 mei stonden de Duitsers, die stonden in Amsterdam, en die hebben meteen alle krantenredacties in beslag genomen of bezet genomen. En die hebben er dus voor gezorgd dat er eigenlijk geen nieuws over dit bombardement meer in de kranten kwam, want die waren onder Duits toezicht, of onder Duits censuur moet je eigenlijk natuurlijk zeggen.
Ja.
Dus dat is een van de redenen waarom het eigenlijk weggezakt is in het geheugen. En natuurlijk, het is ook weggevallen tegen het veel grotere bombardement in Rotterdam op 14 mei 1940.
Ja. En u heeft alle namen van de slachtoffers kunnen achterhalen. Ik geloof dat dat in 2017 dat u dat gelukt is.
Ja, het heeft ongeveer 2 jaar geduurd voordat we iedereen gevonden hadden. Want wat je namelijk in deze moderne tijd, want dat is een beetje een sarcastische opmerking hoor, maar waar je namelijk tegenaan loopt met dit soort onderzoek, dat is namelijk de privacywetgeving.
Ja.
Ik kan dus bijvoorbeeld van mijn voorouders uit 1750, kan ik makkelijk vinden van met wie ze getrouwd waren en welke kinderen er waren. Maar van mensen uit het recente verleden, vanwege die privacywetgeving is het ontzettend moeilijk om te ontdekken wie de kinderen waren, waar ze wonen en om met die mensen in contact te komen. Maar gelukkig hebben we vaak krantenartikelen weten te schrijven En dan kwamen de mensen die zeiden van, oh, maar dat was mijn opa, of oh, maar dat was mijn oom. En zo zijn we zo langzamerhand toch op de namen van al die 44 doden en hun nabestaanden gekomen.
Ja, wat was uw drijfveer om daar zo diep in te duiken?
Dat is een moeilijke vraag. Ik was bezig met dat onderzoek van de Radboud Universiteit en het Stadsarchief Amsterdam. Ik werd verrast door dat feit dat er tientallen doden waren gevallen wegens een bominslag op 11 mei, waar ik nog nooit van gehoord had. Dus ik dacht, dit ga ik uitzoeken.
Ja, nou is het dus de bedoeling dat er een gedenksteen onthuld wordt, dat zei u net al. En u wilt daar zoveel mogelijk mensen bij hebben die nabestaande familieleden zijn van de slachtoffers of gewonden. U bent specifiek eigenlijk nog op zoek naar contact van ene dokter Biezerman, als ik het goed begrepen heb.
Juist.
Wat was zijn rol?
Nou, dat is eigenlijk een bijzonder interessante zaak. Dokter Biezerman, die was de GGD-arts, dus zeg maar de eerste hulparts, die woonde aan het Singel vlak om de hoek bij de Blauwburgwal. Hij was de arts die als eerste op straat was om de gewonden en dus ook de stervenden bij te staan. En ik ben gaan zoeken naar die arts Biezerman en ik vond dat hij met zijn gezin, zijn vrouw en twee kinderen, een van een jongetje van 1 jaar en een jongetje van 2 weken, zijn die met de laatste boot die er nog in Nederland uit Amsterdam vertrok op 13 mei 1940, is die naar Indië gegaan, waar die namelijk een baan had gekregen als arts in Surabaya.
Ah.
Dus dat had ik gevonden en daar is ook een boekje over geschreven. En daar wordt zijn rol, die wordt er heel erg duidelijk in beschreven. Ook hoe die al die mensen, die gewonden en stervenden behandeld heeft. En ik dacht van nou, dat wil ik verder uitzoeken. En wat ik daarna vond was eigenlijk nog meer een onderdeel van zeg maar de geschiedenis met Indië, Indonesië. Hij was arts en werd natuurlijk in het leger opgenomen toen de Japanners Indonesië binnenvielen. En hij is ook krijgsgevangen gezet in een militair kamp bij Surabaya. Zijn vrouw en twee kinderen zijn in een burgerkamp vastgezet, ook vlakbij bij Surabaya. Toen heb ik gevonden dat in juli 1944 alle mensen, de militairen van dat militaire kamp bij Surabaya, die zijn op een, wat ze in de tegenwoordige terminologie noemen, een Japans hellship werden gezet. En die werden vervoerd naar Japan. En die boot, Tamahura Yamamaru, die is vlakbij Nagasaki is die getorpedeerd. En deze arts is daarbij verdronken. Dat was dus een triest verhaal.
Ja.
Maar ik vond toen ook nog dat zijn vrouw en twee kinderen, toen Indië weer vrij was, toen zijn zij in augustus 1945 naar Nederland teruggegaan. Maar, en ik weet niet wat daar de reden van is, zij zijn in 1947 weer naar Java teruggegaan. En wat ik toen vond, was toch ook wel de link met Australië. Want in 1952 zijn ze naar Australië geëmigreerd. En ik heb immigratiedocumenten gevonden dat zij in Perth aankwamen.
Oké. Dus.
En toen ben ik natuurlijk gaan zoeken van, en waar zijn ze, de twee kinderen bijvoorbeeld. Want die zijn, de ene is van 1939 en de andere is van 1940. En die zouden natuurlijk nog kunnen leven, maar hun nabestaanden zouden ook nog kunnen leven.
Ja.
En die twee zoons, de een die heette Bert Peter en die is van 1939 geboren in Amsterdam. En de andere is René Johan Marie Biezerman en die is in april 1940 geboren. Dus die zouden nog in Australië kunnen wonen, want ik heb namelijk geen spoor van hen gevonden dat zij ooit weer teruggegaan zijn naar Nederland.
Dus eigenlijk is dit een oproep voor onze luisteraars Als iemand Bert Peter of René Johan Marie Biezeman of Biezeman of misschien wel... Want we schrijven het nu B-I-E-S-E-M-A-N. Maar dat zou natuurlijk even veranderd kunnen zijn. Want in die tijd veranderden heel veel mensen hun achternaam. Om het goed uitspreekbaar te maken. Als iemand die mensen kent, dan hoort u graag van ze.
Ja, zeker. En nou moet ik zeggen dat zij waarschijnlijk niets met hun achternaam gedaan hebben... Want ik heb nog een immigratiedocument gevonden dat Bert Biezeman, dat hij nog in 1972 een keer uit Los Angeles kwam met een vliegtuig in Sydney. En daar heeft hij gewoon de naam Biezeman staan als Biezeman. Dus zijn immigratieformulier heeft hij nog ingevuld met de ongewijzigde achternaam.
Oké, dat is goed om te weten. Ik hoop van harte dat er nu mensen luisteren en die denken, die ken ik. Of dat zou die en die wel eens kunnen zijn en contact met ons opneemt. Zullen we dat afspreken, dat ze met ons contact opnemen, dat wij het dan naar u doorzetten?
Ja, natuurlijk. Dat is de makkelijkste methode. Want dan kunt u ook meteen nagaan wie het zijn en waar ze wonen. En dan wat wij namelijk gaan doen is iedereen die we gevonden hebben als nabestaande... Die wordt uitgenodigd.
Ja. En het is een bijzonder jaar natuurlijk volgend jaar, want 75 jaar bevrijding.
Ja.
Dat en
in dit geval is het natuurlijk zo dat wij gaan die gedenksteen onthullen op 11 mei 2020 om 10:54, want toen vielen de 4 bommen.
Ja. Hebben ze geweten waarom ze precies dat plekje in Amsterdam gebombardeerd hebben?
Dat is een vraag die niet meer te beantwoorden is. Er zijn twee ideeën over. De ene is namelijk dat dat Duitse bombardementsvliegtuig vloog aan over Amsterdam om Schiphol te bombarderen. Is toen door de luchtafweer bij Schiphol geraakt en die wilde natuurlijk meteen weg en heeft zijn bommen laten vallen boven het centrum van Amsterdam om weg te wezen. Dat is de ene theorie. De andere theorie is dat vlak achter de Blauwburgwal was het vroeger de hoofdpostkantoor van Amsterdam. En daar in de kelder van het hoofdpostkantoor zat de luchtverdedigingsleiding van Amsterdam, Schiphol en omgeving. En de Duitsers die hebben dat waarschijnlijk geweten dat daar die luchtverdedigingsleiding zat. En die hebben dus dat gebouw weer proberen te bombarderen. We zullen het nooit weten, want de gemeente Amsterdam is in de jaren 60 bezig geweest om het logboek van dat vliegtuig te vinden. En dat is nooit boven water gekomen. Nou kan het ook wel, want heel veel vliegtuigen, Duitse vliegtuigen, de logboeken daarvan, die zijn natuurlijk bij de bombardementen van de verschillende vliegvelden in Duitsland verloren gegaan. Dus we weten het gewoon nooit meer.
Nee. En klopt het dat er nog één bom ergens aan de Herengracht ligt?
Ja, dat is waar. Er zijn 4 bommen gevallen. En uit het onderzoek van de dienst publieke werken van de gemeente Amsterdam al van augustus 1940 blijkt dat ze dus 3 plekken gevonden hebben waar de bommen ontploft zijn. En 1 is, die ligt nog steeds onontploft in de Herengracht.
Wow.
De gemeente Amsterdam weet het wel hoor. Dus als iemand daar wil gaan heien of graafwerk gaan doen, dan wordt eerst de plek gesaneerd. Maar diep onder de blubber van de Herengracht ligt nog 1 onontplofte bom.
Bijzonder verhaal, meneer Geukersfoppe.
Ja, het is een geweldig verhaal, want er zitten bij al deze mensen zitten zoveel verhalen. Dat is echt heel bijzonder.
Ja, ik hoop dat de luisteraars gaan reageren.
Ja, ik hoop werkelijk dat er iemand de naam Biezeman, dat hij hem dan wat zegt. Of misschien zelfs dat de familie Biezeman dit programma hoort en bedenkt van, dat willen we graag, daar willen we mee te maken krijgen. En dat ze zich bekend maken.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.